Dit was een lied, een liedje, Lent van Dirk Schaefer. Pianist, componist, liedschrijver van ruim 100 jaar geleden, met zijn sopraan Marga Malerna en pianist Tom Bolle. Welkom Willem Jets.
Hoi.
Voormalig componist des Vaderlands, maar je gaat nog steeds door met de schatkamer van Willem Jets. Daar ben je 4 jaar geleden mee begonnen toen je componist des Vaderlands was. Maar die hobby is zo leuk gebleken voor radio4.nl/podium.
Ja, superleuk om te doen.
Dus ja, we blijven daar Nederlandse werken aan toevoegen.
Ja.
Het is niet voor niks dat we nou even Dirk Schaefer hebben laten horen. Dat was een belangrijk componist en mede ook pianist.
Ja, en een leeftijdsgenoot hè, van Anna Kramer.
Want daar gaan we het over hebben.
We gaan het over Anna Kramer hebben, ja. Mysterieus figuur. Hè. Zij, het is weinig over haar bekend.
Wat is de parallel even met Dirk Schaefer?
De parallel is dat ze even oud zijn en alle twee wel heel erg dol waren op liederen schrijven. Hoewel Dirk Schaefer natuurlijk echt een pianist was. Hij werd ook de Nederlandse Chopin genoemd. Maar er is wel een grote verwantschap. Vooral ook in het schrijven van liederen, maar ook het idioom. Hè. Dus zijn alle twee schrijvers in een laat romantisch idioom. Hoewel ik eigenlijk vind dat Kramer nog een stap verder durft te gaan dan Dirk Schaefer. Zij is veel chromatischer in haar harmonieën bijvoorbeeld. Veel gewaagder dan hij. Hij wordt toch ook wel een beetje een klassicist genoemd.
Anna Kramer, die gaat de schatkamer in.
Ja, wat mij betreft
van haar.
Wel, ja. Ja.
Wie was zij?
Ja, zij was een vrouw die totaal onbekend is gebleven eigenlijk tijdens haar leven. Ze heeft in Amsterdam gestudeerd. Ze is ook Amsterdams van geboorte. En zij heeft aan het Amsterdamse Conservatorium gestudeerd. Daarna is ze naar Duitsland gegaan, zoals zoveel Nederlandse muzici, naar Berlijn. Daar heeft ze gestudeerd. Piano ook en compositie. Maar door haar, ook wel door haar psychische gesteldheid is een beetje in de vergetelheid geraakt. Ze heeft ook een aantal grote psychoses gehad van de jaren 30. En dat is niet goed voor haar geweest. En uiteindelijk is zij in Amsterdam weer teruggekomen na die hele lange periode in Duitsland en Oostenrijk trouwens ook. En is ze vervuild geraakt. Ze woonde in een klein huisje en ze sliep op haar partituren. En op een gegeven moment heeft ze die allemaal naar een bank weten te brengen. Heeft ze in veiligheid gebracht. Maar daar komen we waarschijnlijk later nog wel weer over te spreken.
Laten we eens kennis maken met haar als componist van liederen. Want dat is eigenlijk het enige wat ze deed. Hè?
Ja, ze heeft 56 liederen geschreven. 2 opera's en 1 werk voor koor en orkest en tenor. En
maar die opera's hebben we niet meer.
Jawel, die zijn er nog. Die zijn nog. Die heeft ze alleen maar in pianopartitel geschreven. Okay. Dus die heeft ze nooit georchestreerd. Ja.
Een lied van Anna Kramer. Het heet Waldhornklänge.
Ja.
We horen Rachel Ann Morgan met Tancrone aan de piano. Wat voor lied is dit?
Ja, het is een prachtig lied. Het gaat eigenlijk over, zoals zo vaak bij haar, over droom. Zij is heel erg gefascineerd door een dichter, Karel Boeze. Dat is ook de dichter van dit gedicht. En in dit gedicht gaat het over droom. Het gaat over 2 geliefden. Een jager die op zijn waldhoorn speelt in het midden van de nacht. En de gravin uit het kasteel wekt. En zij komt naar hem toe midden in de nacht. Maar ja, hij kan haar niet krijgen, omdat zij natuurlijk de gemalin is van de graaf. Maar zij is helemaal, haar hart wordt uit haar lijf getrokken door dat prachtige hoornspel van hem. Ik vind het trouwens ook een heel Freudiaans verhaal. Als je het hebt over horen, jagen. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk allemaal tekenen daarvan. Maar goed, ik vind het heel erg mooi. Je hoort ook dat zij heel erg aan het imiteren is. Hè? Die waldhoorn wordt geïmiteerd in de piano met die hoornkwintjes, kwarten en kwinten, wat we allemaal kennen uit de jachtmuziek natuurlijk. En dan is zij heel erg Ja, heel veel passie hoor je er ook in. Hè? En je hoort ook dat het zonlicht zo prachtig... het maanlicht, want we hebben het natuurlijk over de nacht... zo prachtig op de mos schijnt en op haar zijde voeten. Dus het is echt een prachtig verklankt.
Waldhoornklengen van Anna Kramer. Waldhoornklengen van Anna Kramer door Rachel Ann Morgan en Tan Kroonen aan het klavier. Willem Jetz, dit is wanneer?
Ja, voor 1910 moet het geschreven zijn.
En in Duitsland of in Nederland?
In Duitsland, ja.
Het doet ook heel Duits aan, hè?
Absoluut. Ze is heel erg bepaald door de Duitse cultuur, ook door de Duitse dichtkunst. Hè? Want ze heeft alleen maar in de Duitse taal gecomponeerd. Prachtig lied trouwens, hè? Het is een soort ballade eigenlijk. Hè? Je hoort ook de rollen daarin van de jager, van de gravin.
Je hoort bijna
de verteller.
Maler hoor je bijna langs
ja,
komen.
Zeker.
Ja. Ja. Hoe handhaafde ze zich als componist in Duitsland?
Ja, daar is ook niet zoveel over bekend. Behalve dat zij ook een waanzinnig goede pianiste was. En zij heeft met zangers ook opgetreden. Met een hele beroemde, met een zekere Ludwig Wüllner. Een Duitse bariton die in zijn tijd... Ja, heel erg bekend was. En zij heeft ook met hem een tournee gedaan. Ze is met hem naar Parijs geweest, Berlijn, ook in Nederland. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld met de Nederlandse bariton Gerard Salzman, ook een beroemde naam uit die tijd, heeft ze gewerkt. Dus dat is bekend over haar. Maar voor de rest is er niet zoveel. We weten het eigenlijk niet zo goed. Er is geen biografie over haar in de zin van dat ze ook zelf met brieven, dat je dat kunt herleiden.
Maar haar lieder heeft ze geschreven voornamelijk in Duitsland. Want ja. Ze kwam terug en toen ging het fout met haar. Of...
Ja, pas in de jaren 30. Hè? Want ze heeft tot de jaren 30 heeft ze in Duitsland gewoond. Eerst in Berlijn, toen in Meiningen, in Midden-Duitsland. En later in München. En uiteindelijk is ze in Wenen terechtgekomen. En daar heeft ze ook haar twee opera's geschreven. Der letzte Tanz en Dr. Piphalumbo. Een soort komedie. En daar had ze een soort vriend, een zanger, componist, zeker Walter Siemlinger. En het schijnt niet dat zij een relatie, een liefdesrelatie hebben gehad, maar hij was heel belangrijk voor haar. Hij heeft haar teksten geschreven en hij heeft bijvoorbeeld ook liederen van haar gezongen. Daarna is ze eigenlijk, doordat ook haar moeder stopte met haar financiële toelage, want ze was kennelijk helemaal financieel afhankelijk van haar moeder. En deze aardige Walter Ziemlinger die vertrok weer naar Berlijn terug. Dus toen was ze daar alleen, zonder geld. Ja, dat was te veel voor haar. Toen heeft ze een psychose gekregen. Toen is ze 2 maanden opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting in Wenen. En na die 2 maanden is ze weer teruggekeerd naar Nederland.
En betekende dat ook het einde van haar componistenloopbaan?
Eigenlijk wel. Ze heeft waarschijnlijk nogal wat gedaan, maar ze heeft vooral in die tijd daarna haar bestaande werken gereviseerd. En dat schijnt waanzinnig te zijn, want in die koffer die zij ooit in, voordat ze voor een tweede keer werd opgenomen, maar dan toen in een dementie-rusthuis in Blaricum, heeft ze een koffer vol met partituren gebracht naar de Nederlandse Handelsmaatschappij, wat trouwens nu de Basel is, hè, aan de Vijzelstraat, het stadsarchief. Dat was vroeger een bank. En in die nalatenschap hebben ze dus al die partituren van met allemaal stukjes papier geplakt over stukjes notenbalk. En heeft ze het weer opnieuw weer gewijzigd. En ze is maar bezig en bezig geweest om haar spullen te reviseren. En vooral ook haar, dat is zo bijzonder, dat tijdens dat reviseren heeft ze haar harmonische taal aangepast. Dus heeft het is eigenlijk in een soort progress gekomen.
Gemoderniseerd.
Ja, het werd steeds chromatischer, maar ook de ritmiek werd steeds antimetrischer. Dus met triolen werkte ze, et cetera, et cetera. En er zijn ook mensen die zeggen van, ja, we zouden eigenlijk röntgenfoto's moeten maken om te kijken wat onder al die dikke plakjes papier zit. Ja, ja. Om te kijken wat het uiteindelijk origineel was.
Wat ze bij schilderijen doen, om te kijken hoe het opgezet is. Hè?
Exact. Ja.
Glück im Traum. Nou ja, hoe symbolisch kan dat zijn? Hè? Het staat voor haar hele leven, toch? Het enige geluk.
Ja, en het leek wel of ze ook in de droom vlucht. Hè? Al die werken, daar is de droom steeds aanwezig. Ook weer in dit lied. En het gaat hier dan... het gaat ook weer over geliefde natuurlijk. En de man die voelt de adem van de vrouw en kijkt heel diep in haar ogen. En ze weet dat telkens heel mooi te illustreren. Elke keer bijvoorbeeld die ademtocht, als hij haar adem als het ware proeft, dan hoor je een soort arpeggio in de piano. Dan zegt hij op een gegeven moment, ich weinte vor Glück. Hè? Dus ik weende voor van geluk dat ik dit allemaal mocht proeven van jou, jouw adem en diep in jouw ogen mocht kijken. En dan zet ze daar een F-groot akkoord tegen met een dissonant. Dus dat weinen wordt dan eigenlijk heel mooi geïllustreerd.
Pijn. Pijn in de glukentroom.
Ja, zeker.
Van Anne Kramer. Nou, laat me horen.
Thank you.
natuurlijk Im Traum van Anna Kramer. Willem Jets, hoe luister jij hiernaar als componist? Is dit een melodie met een begeleiding of is hier, wat gebeurt hier?
Het grappige is, als je hier heel goed naar luistert, en ik heb nu een aantal liederen natuurlijk van haar een beetje bestudeerd, dat het eigenlijk heel operatic, om het maar even goed Nederlands te zeggen, bijna als een opera is. Want haar, hoe zij de vocale lijnen behandelt, dat ze en eigenlijk maar gewoon enkele noten, stapjes die ze zet, en het echte geweld, zou ik maar zeggen, of het echte verhalen vertellen, dat zit in de piano. Het is eigenlijk heel orkestraal gedacht. En ook doordat ze zulke geparfumeerde harmonieën gebruikt. Ik vind het... ik denk ook dat het heel interessant zou zijn om die opera's een keer te horen van haar. Ik ben heel benieuwd naar.
Vind je dit goed? Is dit bijzonder wat we nu horen?
Ik vind het heel erg mooi. Ik vind het erg mooi. We gaan straks nog een ander lied horen. Dat vind ik echt het summum van haar oeuvre. Maar ja, ik vind het erg mooi gemaakt. En het is zo diep gevoeld. Elk lied dat kan je helemaal invoelen. En je voelt ook haar enorme eenzaamheid.
Merkwaardig dat het... Die muziek is ook eenzaam gebleven. We hebben het nooit meer gehoord, toch? Dus precies. In die koffer verdwenen, die heeft ze ingeleverd bij de bank op de Vijzelstraat.
Ja.
En toen is dat op een gegeven moment weer...
Is dat boven water ontdekt. Gekomen, maar pas in de jaren 60, of daarna eigenlijk. En pas in de jaren 90 is haar muziek weer naar voren gebracht. Met name door Willem Noske en Frans van Rut, de pianist, die trouwens heel veel heeft gedaan voor de Nederlandse muziek. Maar vooral ook Willem Noske, die ook een Neerlandica-archief had. Bovendien wat heel pikant is, zijn vader had een uitgeverij in Middelburg. En die heeft het werk van Anna Kramer afgewezen.
Ach, man. Ik vrees het al dat het erop uit zal draaien. Ja. Weißt du noch van Anna Kramer uit dezelfde cyclus Fünf Gedichte opus 4. Was dit voor een lied?
Ja, dit gaat ook weer over dit gaat over herinneren en over nostalgie. Het gaat eigenlijk over, het verhaal is heel mooi, of het gedicht. Het gaat over een klein huisje. En weet je nog hoe dat kleine huisje was, zo prachtig gelegen in het woud? En weet je nog hoe binnen het eruit zag, dat huiskamertje? En weet je nog de schemering waarin de klokken van het verre klooster doorklonken? Dus er zit een hele nacht, een avondelijke sfeer in. En je hoort ook die klokken op een gegeven moment. Hoor je prachtig verklankt in kwint. Het is bijna impressionistisch, bijna Debussiaans. En ook de stem is, wat ik net al zei, de vocale lijn is heel simpel eigenlijk. Gewoon repeterende noten. De melodiek gaat eigenlijk stapsgewijs. Maar in de piano daarentegen komt een enorme nostalgie naar buiten.
Wat je in het groot bij Wagner ook vindt, hè?
Ja.
Melodielijnen zijn er, die zijn prachtig, maar het drama vindt in het orkest plaats. Het commentaar is in het orkestbak.
En zeker hier spreekt de dichter ook over die Dämmerung, over de schemering. En dan legt Kramer daar twee akkoorden. Eén akkoord, dat kruipt een grote seconde naar boven. Dat schuift op, als het ware. Terwijl de bas juist naar beneden schuift. En dat geeft... En je voelt dat de nacht in aan dalen is. Dat is zo geraffineerd gedaan.
Weißt du noch van Anna Kramer.
Wacht daar.
En het eindigt ook met een vraagteken.
Ja.
Toch?
Waar is toch nog? Met zo'n
Anna Kramer.
Dominant septiem akkoord met een valse noot er tegenaan, waardoor het wringt.
Sprak componist Willem Jets in technische termen. Maar we volgen je bijna allemaal. Het zijn allemaal korte liederen, hè?
Vrij kort,
toch?
Ja.
Is het allemaal zo, al die 50, 60?
Ik heb ze niet alle 50 bestudeerd, maar volgens mij zijn het allemaal vrij korte stukken, ja.
Het zijn grote gedachten in een klein
tijdsbestek. Precies.
Opvallend.
Ja.
Nu is er één lied dat op jou grote indruk maakte.
Ja.
Vlieder, Seringen.
Seringen.
Ja. Klaar is?
Wat zeg je?
Licht is toe.
Voor mij is het een soort verkleerde nacht. Of dat gevoel wat ik bij verkleerde nacht krijg
van
ik nu
Anna
in
Schoenberg.
Een soort, in een notendop krijg ik dat hier bij haar. Hoewel in verkleerde nacht is het een veel tragischer. Gaat het over de geliefden waar de een vreemd is gegaan en zwanger blijkt te zijn van iemand anders. En in dit gaat het over twee geliefden die juist heel erg in harmonie met elkaar zijn. Maar wat zo mooi is dat daarmee het seringen. Het is een soort seringenbos waar ze in de nacht doorlopen. Het is natuurlijk wederom een droom. En de geur van die seringen, die wordt als een soort parfum in de begeleiding, in de piano, wordt dat neergelegd. En dat is van de schoonheid. Ik vind het prachtig. Je ruikt de seringen, als het ware.
Je noemt Verkleerde Nacht van Arnold Schoenberg. Soms neigt het ook een beetje naar Schoenberg, hè? De late romantische Schoenberg.
Ja, zeker.
In de muziek van Anna Kramer.
Het is typisch Duits, zo Oostenrijks, wat zei je. Mahler, Strauss, hè? Strauss, Hugo Wolf. Het zijn allemaal componisten die je rond haar kunt scharen.
Veel bekender. En je gunt het Anna Kramer.
Ik gun het haar zeer.
Seringen, Vlieder van Anna Kramer. Van Anna Kramer met zijn sopraan Rachel Ann Morgan en pianist Tan Kroonen. Weer dezezelfde grote gedachte, maar het is voorbij in een zucht.
Ja.
2 minuten, langer duurt het niet.
Nee, langer duurt het niet.
Nee. Er ligt nog veel te wachten van Anna Kramer dat uitgevoerd zou moeten mogen worden.
Vind ik wel, ja. Maar ik kreeg net een berichtje van Michael Wilmering. Die wil ze ook gaan zingen, de bariton. Dus er is wel heel veel vraag naar. En ik hoorde ook dat er sommige docenten, zangdocenten zijn die liederen ook aan hun studenten geven. Dus het leeft wel. Het leeft wel.
Want het is goed genoeg.
Nou ja, toch veel meer dan goed genoeg.
Mooi, hè, dit?
Ik vind het prachtig.
Ja, leuk. En die opera's, die heb je ook bekeken? Of?
Nee, Der letzte Tanz is de een en de ander heet Dr. Pipalumbo. Ik weet het niet. Ik ben nu heel benieuwd. Vooral ook omdat het vaak zo opera-achtig gezet is al, ja. Hè, die liederen. Dus dan wil je graag weten hoe die opera's dan zullen klinken.
Componist Willem Jetsens in de band van Anna Kramer. Vanaf morgen radio4.nl/podium. De bijdrage, de nieuwe Anna Kramer liederen in de schatkamer van Willem Jets. Jij zit in de jury van een componistenconcours, compositieconcours van het Alba Rosa Viator Festival. Ja. Andere vrouwelijke componist.
Ja.
Toch? Die ook weer nu boven tafel is gekomen, haar werken.
Zeker, ja. En een heel festival aan haar gewijd.
Ja, nou, dat gun je Anna Kramer trouwens ook.
Nou.
Maar die 5 componisten die hebben geschreven, zit er wat bij?
Jazeker, dat zijn 5 waanzinnige stukken die zijn uitgekozen. Het zijn allemaal werken voor piano, trio en zang. Ze moesten allemaal iets vocaals, een vocale bijdrage erbij. En ik zie er zeer naar uit. Het was een internationale jury. Detlef Glanert zat erin, Calliope Tsupaki, Paolo Marzocchi in Italiaan. En natuurlijk de componist in residence van het concertgebouw, Tensi Davis.
De Britse.
Ja.
En Willem Jet zat er ook bij, niet de minste.
Ik zat er ook bij. Maar 's avonds is ook leuk. Er gaat er ook een werk van mij, de Monument to Universal Marriage. En ook een werk van Tensi Davis. Dus het is zeer de moeite waard om daarheen te komen.
Kleine zaal, 2 december.
Het is de hele dag.
De hele dag?
De hele dag. 's ochtends, 's middags en avondconcert.
In Amsterdam, het Alba Rosa Viator Festival. Dank voor je komst.
Graag gedaan.
En ik zie je gauw in december nog een keer terug voor de kerst.
Ja.
Heb je al ideeën?
Ja, weer een vrouw. Maar nu een hele jonge, Mathilde Wantenaar.
Leuk.
Ja.
Tot dan, Willem Jens. Dankjewel.
Tot dan.